lezen wij samen Matthäus 1 vanaf vers 18 tot en met 25. Dus Matthäus 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25.
De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze ding in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Het gedeelte dat wij vanmorgen gelezen hebben, gemeente, Matthäus 1, vers 18 tot en met 25, wordt twee keer bepreekt. Vanmorgen, eerste keer, en Deo voor Lente volgende week, de tweede keer. Vanmorgen staan vooral de woorden van vers 18 tot en met 20, en 24 tot en met 25 centraal. En volgende week dan de overige versen. Vanmorgen dus vers 18 tot en met 20 en 24 en 25. Ik lees alleen vers 20 vanmorgen. En alzo Jozef deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon van David, zijt niet bevreesd, Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Tot zover. Deze 1 en 2 gemeenten worden bepreekt onder het thema Immanuel, God met ons, God met ons. Dat geldt allereerst vanmorgen voor Jozef, God met Jozef. In de tweede plaats voor Maria, God met Maria. En in de derde plaats, en dat ligt ook een beetje in de lijn en het karakter van deze dienst, God met ouders. Dus met Jozef, met Maria en met ouders. U kunt zich voorstellen, gemeente, dat het leven van Jozef helemaal voor zijn beleving aan scherven ligt, in duigen is gevallen. Een jonge man, schatting is, zo'n jaar of 15, 16, Maria zo'n jaar of 13, 14, dat klinkt in onze oren natuurlijk ontzettend jong, 13, 14, dan zit je in de brugklas, dan denk je heel wat te zijn, maar ben je nog steeds een groot kind. Maar dat ligt in deze tijd toch wel even anders. In deze tijd, en dat tijd ligt eigenlijk niet eens zo heel ver achter ons, waren er eigenlijk geen kinderen zoals wij kinderen kennen. Kinderen die onbevangen en onbezorgd opgroeien. Kinderen die beschermd worden door hun vader en door hun moeder. Je wilt niets liever dan dat je kinderen geen verdriet, geen zorg, geen pijn en andere nare dingen in dit leven meemaken. Dat was in deze tijd, nogmaals, die tijd ligt niet zo ver achter ons, ondenkbaar. Zomaar even wat gegevens om er een beeld bij te krijgen. De meeste kinderen in deze tijd, tot aan het begin van ongeveer de 20e eeuw, stierven onder hun 5e levensjaar. De meeste vrouwen die volwassen mochten worden, stierven in het eerste of tweede kraambed. En daar kunnen we alles bij voorstellen. Geen hygiëne. Geen medische zorg. Het is een wonder altijd als er kinderen geboren worden. En dat geldt zeker in deze tijd. De gemiddelde levensverwachting in de dagen van de Heere Jezus was 32 jaar. Beetje ouder, dan was dat een uitzondering. Je kan je nou voorstellen, gemeente, dat als je als kind in zo'n samenleving opgroeit, dat je niet eens tijd krijgt om kind te kunnen zijn. De meeste kinderen, zodra ze even konden lopen en hun handen konden laten gaan, moesten werken. Meehelpen aan het inkomen van het gezin, op het land of op een andere plaats. Een zorgeloze jeugd, zeker ook in een land, en dat geldt zeker voor Judea, waar regelmatig sprake is van geweld, opstanden, Romeinse overheersing. En deze Romeinse bezetters schuwden wreedheid niet. Een onbezorgde tijd was voor Jozef en Maria niet weggelegd. Je werd dus snel volwassen en vroeg oud. Wel, in zo'n tijd leven Jozef en Maria. Als kinderen, als jongvolwassen. En dat niet alleen. Dat geeft ook dat kinderen, wij zouden zeggen kinderen, maar Jozef en Maria als jongvolwassen ook jong trouwen. Dat was ook het plan van Jozef zelf, om jong te trouwen. Hij heeft Maria leren kennen. Samen zijn ze verloofd. Dat klinkt in onze tijd een beetje ouderwets verloofd, maar dat lag in het land van de Bijbel ook anders. Wanneer je verloofd was, dan was je eigenlijk al getrouwd. Zo werd je gezien door de buitenwacht. Zo werd je ook behandeld in de samenleving. Je stond ook zo bekend als de man van of de vrouw van. En dat ging heel ver. Al was je verloofd en je woonde nog niet samen in hetzelfde huis, wanneer je aanstaande man, je verloofde, kwam te overlijden, werd je weduwe genoemd en als weduwe behandeld. En wanneer sprake was van overspel, dan had je als man, wanneer je vrouw overspel had bedreven, ook het recht om te scheiden. En daar staat Jozef nu voor. Hij heeft begrepen dat zijn aanstaande vrouw Maria in verwachting is, zwanger is geraakt. En één ding weet hij zeker, dat is niet van hem. Hoe Jozef erachter is gekomen, dat weten we niet. We zullen vanavond een gedeelte lezen uit het Lucas-evangelie. En dan wordt duidelijk dat wanneer de engel bij Maria op bezoek is geweest, Maria direct de koffers inpakt en afreist naar haar oudere nicht Elisabeth en daar een aantal maanden verblijft. 3 maanden lang is in het huis van Zacharias en Elisabeth. Vermoedelijk is het aan Jozef bekend geworden nadat ze terugkwam, of misschien wel in die tussenliggende tijd. Wie zal het zeggen? Het nieuws snelt soms de feiten vooruit. Deze wereld waarin Jozef en Maria wonen en leven is niet anders dan onze wereld. Zoiets is natuurlijk in een mum van tijd bekend. Maria die zwanger is geraakt terwijl ze niet getrouwd is. Wat zal dat hebben opgeroepen in de omgeving van Jozef en van Maria, maar vooral, wat heeft dat gedaan in zijn hart? Jozef staat nu voor een keus. Niet om bij haar te blijven, maar hoe ga ik bij haar weg? Dat kan hij op 2 manieren doen. En we zitten nu eigenlijk al gewoon in de tekst ook. Er staat in onze tekst dat hij van plan was om haar te verlaten. Wel, Jozef heeft eigenlijk maar 2 opties, 2 routes die hij kan bewandelen. Hij kan, en dan heeft hij ook het recht, om Maria voor de rechter te brengen. Zo werkt dat in die tijd. Getuigen erbij te halen, die Jozef vrijpleiten en duidelijk maken dat hij onschuldig is, zodat alle last, alle smaad en alle schande alleen op Maria komt te liggen. Dat recht heeft hij en daardoor kan hij zichzelf beschermen. Maar Jozef kiest voor een andere weg. Laten we maar even kijken, gemeente, hoe Matthäus dat beschrijft. Kijkt u maar even met me mee, vers 19. Er staat Jozef nu haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken. Was van wil, was van plan haar heimelijk te verlaten. Let u er even op, Jozef kan natuurlijk niet voorkomen dat het naar buiten komt, dat zijn aanstaande vrouw zwanger is geraakt. En alle roddels en alle geruchten en alle verhalen daaromheen, ook dat kan hij niet voorkomen. Vroeg of laat wordt het duidelijk. Maar wat hij niet wil, is om het zelf als eerste naar buiten te brengen. En daardoor haar, Maria, vrouw van wie hij nog steeds houdt, te schande maken. Daar past hij voor. Hij heeft het recht om zijn recht te halen. Hij heeft de wet daarin mee. Hij kan daardoor voor zo'n onschuld pleiten. En zo ook met schone handen verder gaan door het leven. Maar hij kiest voor zelfverloochening. Is van plan om stilletjes te vertrekken. En zo de indruk te wekken dat hij, Maria, voordat ze samen kwamen in de band van het huwelijk, zwanger heeft gemaakt en haar nu achterlaat terwijl ze in verwachting is van een kindje. Ik wil een paar hele eenvoudige, concrete lijnen trekken vanmorgen, gemeente, aan de hand van dit moment. In de eerste plaats, maar gewoon heel algemeen. De keus waar Jozef voor staat, is een keus waar wij in het leven ook regelmatig voor staan. De keus om je recht te halen, je onschuld te bewijzen, of om jezelf te verloochenen. Een stap terug te doen. En het kwade niet zelf naar buiten brengen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die keus niet alleen in de kerk soms gemaakt wordt zoals Jozef die maakt. En in sommige gevallen niet zo gemaakt wordt zoals Jozef die maakt. Dat we dan wel opkomen voor ons recht. En wel de schuld daar leggen waar die naar onze overtuiging en de feiten spreken dan ook in ons voordeel waar die schuld ook ligt. Maar ook in de samenleving. Buiten de kerk kom je deze edele trek bij mensen regelmatig tegen. Dat ze ervoor passen om de zonde van de ander breed te etaleren. Ook al weten ze precies hoe de vork in de steel zit. En dat ze een stap terug doen. En kiezen voor de weg van zelfverloochening. Wat is God goed, gemeente? Dat hij dat geeft, ook in de breedte van het dagelijks leven. Ook in het leven van mensen die hem niet kennen en niet bij de Bijbel zijn opgegroeid. Laten we de Heere daarin ook ootmoedig danken. Maar toch is er een verschil tussen Jozef aan de ene kant en mensen die de Heere kennen aan de andere kant. En die beide dezelfde keus maken, namelijk om een stap terug te doen. Kiezen voor zelfverloochening. En niet te gaan roeren in de zonde en in het kwaad van een ander. Wat is het verschil? Kijk er maar mee. Vers 19, daar staat: Jozef nu haar man, al zo hij rechtvaardig was. En dat is meer dan eerlijk. Oprecht. Rechtvaardig hier in de schrift betekent dat hij recht tegenover God staat. Dat is ten diepste wat Jozef leidt. De afweging die hij maakt en de keuzes die hij doet. Voor alle dingen stelt hij zichzelf de vraag: wat dient tot eer van God? En in het verlengde daarvan heeft hij het heil van zijn naaste, in dit geval Maria, op het oog. Kijk, daar loopt nou het verschil tussen mensen buiten de kerk die oprecht en eerlijk zijn en waarin we hen mogen prijzen, God mogen danken voor zijn goedheid, ook in onze samenleving. En iemand als Jozef, een man die God vreest. Hij handelt vanuit het recht voor God willen staan. Jozef weet dat aan het einde van zijn leven, net als aan het einde van uw, jouw en mijn leven, ons leven opengelegd wordt voor God. En we ons moeten verantwoorden tegenover de Heer. Waarom we toen iets nalieten en wel iets deden. Of toen juist iets deden en het goede hebben nagelaten. Jozef leeft vanuit het besef dat hij in alle omstandigheden, niet alleen de mensen, ook als het moet Maria, die hij verdenkt van overspel, omdat ze zwanger is geraakt, recht in de ogen wil kijken, maar met alles wat hij doet, ook op dit beslissende moment, heeft hij de eer van de Heere voor ogen. God wil hij recht in de ogen kunnen blijven kijken. En daarom brengt hij de zonde niet naar buiten. Maar laat de verantwoordelijkheid liggen daar waar die ligt. En dat ligt in dit geval bij Maria. Jozef houdt ons hier, gemeente, als kerkmensen een spiegel voor. Keer op keer worden wij in ons leven, dat onderworpen is aan de zonde, voor deze keuzes geplaatst. Hoe gaan we om met het kwaad van een ander? Met een zondige misstap van een ander? Met gebrokenheid die we aantreffen bij een ander? In onze omgeving, op de werkvloer, in de gemeente, in de kerk. Hoe gaan we daarmee om? Jozef kiest ervoor om een stap terug te doen. Ongeacht wat de omgeving van die stap vindt en denkt. Maar hij leeft coram deo, voor Gods aangezicht, onder Gods oog. En dat weegt hem het zwaarst. Laat Jozef, gemeente, hierin voor ons een voorbeeld zijn. Dan hebben we God met ons. Want dat wil Jozef. Al komt de hele samenleving er tegenop. Al staat heel Nazareth op zijn kop. Al roddelen de buren eroverheen. Waar het Jozef om gaat is: de Heere is met mij. 15, 16 jaar oud. Ouder niet. En hij maakt al deze keus. Wat een zegen. Wat een wonder. Daar ligt ook een lijn naar onze jongeren. Dat voel jij natuurlijk ook aan. En morgen kom je weer op de Mannix. Of Maris. Of op een andere school. Dan zul je misschien weer het nodige horen. Van je vrienden. Vriendinnen. Wat er rondgaat in de app. Wat er over die ander wordt gezegd. Doe jij dan een stap naar achteren? Houd je afstand? Of doe je juist een stap naar voren? En ga je mee praten, roddelen, lasteren? Jozef stapt naar achteren en stapt daarmee in de beschermende schaduw van God. God is met hem. Dat de Heere met hem is, gemeente, blijkt ook meteen uit het volgende. Laten we maar even lezen wat er staat. Als Jozef van plan is, vers 20, om deze dingen te doen, verschijnt de engel des Heeren aan hem in een droom. Dat gebeurde in die tijd, toen de Bijbel nog niet afgeschreven was, sprak God ook door dromen. Doet de Heere dat vandaag de dag ook? Ja. Maar dan brengt hij door een droom altijd iemand bij het woord. Daar zijn meerdere voorbeelden van. Zeker bij mensen die niet opgegroeid zijn bij de Bijbel. En soms gebeurtenissen in hun leven meemaken die ze niet kunnen plaatsen. Kort daarna ontmoeten ze mensen, een christen of een christin, die hen door die ontmoeting brengt bij het woord. Maar Jozef heeft het Oude Testament. De schrift is nog niet afgeschreven en compleet. En dat niet alleen, het is ook een uniek moment in de geschiedenis. Vandaar dat de Heer ook op deze bijzondere wijze ingreep in vers 20. Een engel van de Heere, een bode van de hemel, verschijnt in een droom aan Jozef. En hij spreekt Jozef aan, vers 20. Jozef, gij man van Maria. Nee, dat staat er nou net niet. Dat is wel iets wat Jozef voortdurend bezig had. Ik was de man van Maria. Maar Maria heeft overspel bedreven. Is zwanger geraakt. Mijn toekomst ligt aan scherf. Zo waren misschien al bezig met het inrichten van een huisje. Had al een datum op de kalender staan. En opeens gebeurde dit. Mag ik zo even een hele eenvoudige lijn trekken? Onder ons, misschien ook wel onder onze gasten. Zijn er die de pijn van Jozef, de pijn van bedrogen worden door je aanstaande man, je aanstaande vrouw of je eigen man of je eigen vrouw kennen? Wat is het dan groot als je ondanks die pijn nog steeds recht tegenover God wil blijven staan? Als je leven voor je gevoel in één klap wordt weggevaagd. Als je door de zonde van je man of je vrouw zelf ook zondige gedachten en gevoelens voelt bovenkomen. Je mag boos zijn. Maar de grens tussen boosheid en bitterheid is flinterdun. Je mag een afkeer hebben van wat hij deed of zij deed. Maar een afkeer van hem of haar als mens, dat mag niet. Maar wat is dat moeilijk? En wat mij dan zo vertroost, gemeente, niet dat ik die pijn ken, de Heer heeft ons daarvoor bewaard. Maar wel dat God in zo'n situatie spreekt en zijn genade gaat verheerlijken. Dat in die sfeer van pijn, bedrog, roddel, laster, God zo'n mens wil worden. Onder ons wil komen. Want dit is ons leven. In als een rauwheid. In als een scherpte. Met als een schaduwkant. Met zijn gebrokenheid. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen dat de Zoon van God er niet voor kiest om bij een gelukkig getrouwd stelletje geboren te willen worden, maar voor zo'n situatie kiest. En daarin mens wil worden. Om ook daarin aan ons gelijk te worden. Het kan alleen, gemeente, omdat het leven van Jozef in een ander licht staat. Namelijk in het licht van wie God is. Als Jozef het hier alleen moest gaan rooien, dan maakte hij brok. Dat is gegeven aan zo'n situatie. Je hebt zomaar een woord gezegd, onterecht. Je hebt zomaar een handeling gedaan waarvan je later spijt krijgt. Ook al ligt de schuld en de verantwoordelijkheid bij die ander. Maar Jozef wordt door God beschermd. Waarom? Omdat hij recht tegenover de Heere wil blijven staan. Is dat ook niet ons gebed, dagelijks als het goed is? Doorgrond mij, beproef mij en zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Dat gebed is misschien nog wel belangrijker als ik zie dat bij die ander, misschien wel heel dicht bij je hart, bij die ander een schadelijke weg is die hij of zij heeft ingeslagen. Zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. God gaat spreken in het leven van Jozef. En hij plaatst Jozefs leven meteen in het perspectief van Gods toekomst. Vers 20, daar staat Jozef, gij zoon van David. Nou stond Jozef niet bekend in Nazareth. Daar stond hij bekend als Jozef de timmerman. Misschien wel met een grote werkplaats. Soms leeft het beeld van Jozef dat dat een soort armoedzaaier is. Ze zullen het niet breed hebben gehad. Dat blijkt ook als ze straks een kindje in de tempel voorstellen aan de Heer een offer brengen. Dan straalt de luxe er niet vanaf. Maar tegelijkertijd heeft Jozef een baan en een beroep en hij kan voor zijn gezinnetje zorgen. En wat is dat een zegen als dat toen en ook nu gezegd mag worden. Dat je als man en als vader aan tafel elke dag de Heere mag danken voor die dag, voor die zegeningen, voor het eten, voor het drinken, voor de kleding, de gezondheid van je vrouw en van je kinderen. Jozef kon dat. Maar God spreekt hem aan. Jozef, gij zoon van David. En daarmee plaatst hij in één keer het leven van Jozef en dus van Maria in het licht van de geschiedenis die achter hem ligt. Jozef is zich misschien niet elke dag ervan bewust dat hij een verre nazaat is van het grote, machtige koningshuis van David. En in de omgeving van Jozef, dat zien we ook later als de Heere Jezus rondwandelt op de aarde en Maria en zijn broers en zussen hem ontmoeten, dan maken de mensen ook niet ruim baan voor de koninklijke familie van David. Die gedachte was verdwenen onder het stof. En daarvoor was de werkelijkheid van die dagen ook zo heel anders met die Romeinse overheid. Maar God weet het wel. En God plaatst het leven van Jozef in dat licht. Zoon van David. Niet om deze Jozef op een voetstuk te plaatsen. Om te zeggen hoe belangrijk hij is. Maar om duidelijk te maken dat wat er nu gebeurt in het leven van Jozef en van zijn aanstaande vrouw in een heel ander licht staat dan wat de omgeving ervan denkt en wat Jozef ervan vindt. Wees niet bevreesd, vers 20. Wees niet bang Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen dat haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Trek aan het slot van dit eerste punt, gemeente, nog twee concrete lijnen. In de eerste plaats deze hele eenvoudige lijn. Wanneer Jozef wordt aangesproken, Jozef, gij zoon van David, plaatst God Jozef in het licht van de lijn van de geslachten. Dat gaat ook vanmorgen. In het licht van de lijn van de geslachten. Hanna en Naomi, Lucas, kinderen van Roy en Hanneke, kleinkinderen van de familie Hak. En als ik de familie Hak zeg, dan denk ik ook aan Jacob Hak. De lijn naar de familie Bijkerk. Helemaal terug. En nu wil de Heere die lijn doortrekken. Zelfs bij iemand als Jozef en Maria, waar de hele omgeving overheen valt, maar waar God dus blijkbaar heel anders tegenaan kijkt. Het tweede is dat Jozefs leven komt te staan in het licht van de belofte. En dat wil ik toch even aan de hand van de tegenstelling laten zien, gemeente. Kijkt u maar even met me mee naar vers 6. Hij wordt de zoon van David genoemd. Wel, David viel eerder zijn naam in deze geslachtsregister, Matthäus 1 vers 6, daar staat, en Isaï gewond David, de koning. Dan denk je, nou, dat gaat heel bijzonder nu worden. Koning die God vreest, de man naar Gods hart. En dan staat er vervolgens, David, de koning, gewon, verwekte, Salomo. Bij degene die Uria's vrouw was geweest. Hier is dus wel sprake van overspel. Daar is Jozef nu een zoon van. Van een koning die overspel pleegt. En die er niet voor terugdeinst om de wettige man van Batseba te laten vermoorden, zodat hij met die knappe vrouw verder kon gaan. Dat is nou je vader. Jozef, zoon van David. Dat is nou het voorgeslacht van de zoon van Jozef en Maria. De Heere Jezus Christus. In deze lijn wil Christus geboren worden. Hij draagt niet alleen de verdenking op zich, mag ik het heel eenvoudig in onze termen zeggen, van een voorechtelijk kind. Kind dat al verwekt is voordat de vader en de moeder getrouwd zijn. Hij draagt ook nog eens een keer de schande vanuit de familie mee. Waarom? Omdat hij met ons wil zijn. Met ons. Ik zeg het maar heel eenvoudig, gemeente. Met ons, dat bedoelt de Heere niet mee met ons heilige boontjes. Maar met ons mensen als David, Batseba, Manasse. En vult u uw naam even in. En ik de mijne. Met ons. Dat is wanneer we terugkijken. Op ons leven. Ons voorgeslacht. Onze daden. Onze zonden. Nu kijken we aan het eind van dit eerste punt ook even naar boven. God met ons. God die erboven staat. En die in die wirwar van kluwe wol, van zonde, ravage, puinhoop, verdachtmaking, roddel, laster, gouden draad van zijn verbondstrouw uitrolt onder ons. Gij zoon van David, als God dat zegt, gemeente, dan verwijst de Heere niet alleen naar het leven van David, zoals we dat net even deden, vers 6, maar dan verwijst God boven alles naar de belofte die hij toezegde aan het huis van David. Ik ben met u. Wat er ook gebeurt. Deze God is met ons. We maken de stap naar het tweede punt. God is niet alleen met Jozef. God is ook met Maria. De enige die weet hoe de vork in de steel zit, is Maria zelf. Maar hoe breng je dat nu naar buiten? Als meisje van 14, 15 jaar. Wie zal je geloven? In deze tijd kwam het natuurlijk niet dagelijks, maar wel regelmatig voor. Het waren gewone mensen, net als u en ik, die ook fouten maakten. Maria was niet de enige die voordat ze in het huwelijk kwam, zwanger raakte. Hoe ga je dat vertellen? Dat je op een middag bezoek hebt gekregen van een engel. En dat hij dit vertelde. De enige die het weet en geloofde, dat waren Zacharias en Elisabeth. Ze zullen dat vanavond zien. Direct naar de boodschap van de engel snelt Maria naar haar oudere nicht. Zou dat misschien ook iets hebben te maken gehad met zelfbescherming? Omdat de engel zei, Elisabeth, uw nicht is zwanger, gaf hij aan Maria ook een mogelijkheid om te schuilen, beschermd te worden. Maar ze gaat terug. 3 maanden blijft ze bij Elisabeth. En dan gaat ze terug. En dan kun je zien bij een meisje van 15, 16 jaar dat ze zwanger is. Dan kom je terug in je dorp. Onder de mens. Wat moet je vertellen? Wie gaat dat geloven? Ik heb een engel gezien. Die heeft me dit verteld. Wie gaat geloven dat dat meisje om de hoek, verplaatst u zich even in de inwoners van Nazareth, dat meisje om de hoek de moeder van Gods zoon zal worden. Dat gelooft niemand. Ik heb me nog wel eens geprobeerd voor te stellen, gemeente. Ik denk dat het voor de mensen in de dagen van de Heer Jezus nog veel moeilijker is geweest om te geloven dat hij de zoon van God is dan voor ons. Wij hebben hem niet over de markt zien lopen om boodschappen te doen. Wij hebben hem niet gekend als iemand die daar en daar in die straat woonde. Wij kenden zijn familie niet. Deze mensen wel. Ze weten wie Maria is. En ze zullen medelijden hebben gehad met Jozef. De jongen die altijd zo dicht bij de Heere wilde leven. die bekend stond als rechtvaardig, recht voor God. Ze zullen een afkeer en een afkeuring hebben gesproken over Maria. Wat heeft ze gedaan? Haar toekomst, duigen gegooid. En nu zit ze daar op de brokstukken van haar leven. Maar Maria zegt niets. Ze gaat zichzelf niet verdedigen. Ze gaat niet bij de mensen op bezoek om te vertellen hoe het echt gebeurd is. Het enige wat ze zei tegen de engel: zie de dienstmaagd van de Heere. Mij geschiede naar uw woord. En met die belijdenis legt ze heel haar leven in de handen van de Heere. En dan hoef je niet meer voor jezelf op te komen. Dan hoef je jezelf niet te verdedigen. Dan hoef je geen verhaal te halen. Dan heb je een plek om te schuilen. Ook wanneer je buitengewoon kwetsbaar bent, zoals Maria hier in deze situatie. God is met haar. En daarom hoeft ze voor niemand bang te zijn. We hoeven niet jaloers te zijn, gemeente, op de bijzondere positie die Maria inneemt in de geschiedenis van Gods hel. Alle romantieke nostalgie die in deze dagen weer boven komt drijven, vergeet dat maar. Het is een keiharde wereld, net als onze wereld. Waar mensen zo in één opmerking worden afgeserveerd. Waar iemand door lasten meteen beschadigd wordt voor de rest van het leven. Maar we mogen wel jaloers zijn op dat kinderlijke vertrouwen van dit jonge meisje. 14, 15 jaar oud. Mij geschiede naar uw woord. Dat was geen naïviteit van een jong meisje. Ik zal wel zien wat er gaat gebeuren. Deze wist ter degen wat er overeen zou komen. Maar ze schuilt bij God. Wat is dat groot, gemeente, als je deze God mee hebt in je leven. Al sta je soms voor je gevoel helemaal alleen. Of moet je soms door momenten die een ander niet eens kan begrijpen, omdat hij niet weet wat er door je heen gaat en wat je omgeving ervan vindt en van zegt. Maria zegt niets tegen de mens, maar vertelt alles aan de Heere. En dan gaat de Heere zorgen. Dat zien we hier ook naar voren komen, gemeente. Ik zit nu bijna aan het slot van het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Het eerste wat de Heere doet is niet met Maria in gesprek gaan, maar met Jozef. Ik kijk toch nog eens een keer naar vers 20. Er staat, en nu lezen we die woorden vanuit Maria. Er staat: Jozef, gij zoon van David, wees niet bang. Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Zet u even een streepje onder. Uw vrouw. Dit zegt niet Jozef. Of de vader van Jozef, die misschien nog in leven is en die ook hoort wat er met zijn aanstaande schoondochter is gebeurd en misschien wel tegen zijn zoon zegt: scheid er mee uit. Waar begin je aan? Ze is niet te vertrouwen. Maar God zegt tegen Jozef: je hoeft niet bang te zijn. Uw vrouw. Met deze ene uitdrukking, gemeente, wordt niet alleen Maria in ere hersteld door de Heere, maar ook het huwelijk van Jozef en Maria in ere hersteld door de Heere. Jozef dacht ze is de vrouw van een ander geworden. Maar God die alles weet, die zegt: ze is uw vrouw. God geeft Maria als vrouw aan Jozef. En daarmee plaatst hij Jozef naast Maria om haar te beschermen, te helpen en bij te staan. Dat is genade, gemeente. Maria zal ongetwijfeld ook haar gedachten hebben gehad. Haar aanvechting. Zeker, dat is waar. Laten we dat voortdurend ook voor ogen houden. Ze sprak uit naar de Heere: mij geschiede naar uw woord. En ze heeft dat gebruikt als een pleitgrond voor de Heere om zo haar leven aan God toe te vertrouwen. Maar als ze even naar buiten ging en ze zag daar die buurvrouwen samen praten, Die opmerking van dat kind in de straat. Die houding van spelende kinderen. In kinderen kun je zien hoe de ouders spreken en denken. Ze heeft het allemaal meegemaakt. Wat zou dat met haar hebben gedaan? Maar God was daar. En hij plaatst naast haar Jozef, haar wettige man. En zorgt ervoor dat ze niet meer alleen is. Dat kan in de vorm van een huwelijk, gemeente. Dat God laat zien, ik ben met je. Dat kan ook op een andere manier in de vorm van een geestelijke vriendschap met mensen om je heen. Dat kan door je een plaats te geven in een gemeente waar je beschermd wordt, geborgenheid mag vinden. Maar wat is het aan de andere kant ook aangrijpend als je wel alleen bent en je God niet kent. Dan moet je het zelf rooien. Dan moet je zelf je boontjes doppen. Dan moet je voor jezelf opkomen. Dan moet je zelf gaan rekenen en beredeneren. Het enige wat Maria kan en mag doen, is handen vouwen. En de rest voor Gods rekening laten zitten, liggen. Zo staat ze hier in het leven. Als moeder van de zaligmaker, jazeker. Maar ook gewoon als meisje van 15, 16 jaar. Ze vertrouwt zich toe aan de Heer. Maak er een stap naar het derde punt. God met ons. Dat geldt ook voor ons als ouders. Het is vanmorgen een hele eenvoudige, praktische preek, gemeente. We zullen volgende week, en ik hoop dat dat dan ook eenvoudig is natuurlijk, maar vooral ook kijken naar de betekenis van Christus' geboorte. Maar ik wil aan het slot van deze preek, ook in het licht van de doopsbediening, ook een paar hele eenvoudige, concrete lijnen trekken in de richting van ouders. Het heeft mij diep vertroost en ik hoop dat u dat begrijpt. Ook al heb je zelf geen gezin, maar je komt wel uit een gezin. Dat Jezus in zo'n situatie geboren wil worden. Vanaf het begin alles tegen. Alles. Over het prille ontstaan van Jezus' leven in de moederschoot ligt al de schaduw van lijden, spot, hoon en verwachting, achting. Waarom? Omdat hij met ons wil zijn. Niet met ons op onze mooie dagen. De hoogtepunten in ons leven. Wanneer alles voor de wind gaat. Maar met ons. Ook in de dieptepunten van het leven. Juist daar. Als alles tegen zit. Als je op jezelf wordt geworpen. Als de omgeving er van alles van vindt. Als je nergens terecht kan. Dan bij God alleen. Met ons. Daar steekt Christus in wanneer hij onder ons komt. In zo'n gezin groeit hij op. Jonge mens, Jozef en Maria. Hij is het oudste kind van een gezin. En heeft onder zich meerdere broertjes en zusjes. Moet je eens proberen voor te stellen, ik heb dat ook wel eens gedaan. En dan zit je als vader aan tafel, je ziet er je kinderen. Probeer dat eens gewoon in te denken. Er zit er tussen je kinderen een kind die altijd lief is. Altijd luistert. Nooit iets verkeerd doet. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, gemeente. Dat kunt u begrijpen. Maar ik denk niet dat ik als enige vader nu spreek, dat ik het geen week met zo'n kind kan uithouden. Iemand die oprecht eerlijk is. En je steeds een spiegel voorhoudt. Die tussen een gezin opgroeit. Waar broertjes en zusjes met elkaar kibbelen aan tafel. En blijkens de evangelie waren de broertjes en de zusjes van de zaligmaker nou niet de makkelijkste mens. Ze kwamen pas tot bekering nadat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. Dat betekent dat de zaligmaker meer dan 30 jaar... deel heeft uitgemaakt van een familie die hem niet geloofde. Dat moet wat geweest zijn voor Maria. moeder van zulke kinderen, die niet geloven in de zaligmaker. Dat schipperen. En we zouden zeggen, de boel proberen bij elkaar te houden. Wat kun je tegen de een wel zeggen en de ander niet? En dan toch niet tekort doen aan de Zoon van God, waarvan jij moeder geworden bent. Dat gaat natuurlijk mis. En in zo'n situatie groeit de zaligmaker op. Hij ziet het om zich heen gebeuren. Hij leerde van zijn moeder in de kinderstoel bidden. Zingen. Het trof mij met het doopgesprek. Hè. We zeiden, nou, Psalm 81 vers 12 wordt gezongen bij het doopvond. En toen zeiden jullie, ja, dat versje kan Lucas ook. Nou, we hebben vanmorgen even gekeken. Hij was zo overweldigd door wat hier allemaal naar hem toe kwam dat hij niet meezong. Maar je liet je kinderen zingen. Je liet je kinderen bidden. Je liet je kinderen praten. Je liet je kinderen zwijgen. Er is geen haar op je hoofd die eraan denkt. Maar je kinderen te leren liegen. Lelijk praten. Lasteren. Roddelen. En toch gaan ze doen. Dat hebben ze niet van ons geleerd. Ze hebben het wel van ons meegekregen. Ik hoop dat je dat een keer meemaakt, Roy. Ik denk zelf even aan een moment toen ik dat zo meemaakte als vader. Dat je kind in je gezicht je glashart bedriegt. En hij wist dat hij loog. En ik kon niet boos worden. Want ik keek in de spiegel. Dat is nog mijn kind. Die mij bedriegt. Maar hier in dit gezin is een kind die niet wil liegen en ook niet weet wat liegen inhoudt. Waarom? Omdat hij in die sfeer van zonde met ons wil zijn. Hij loopt niet weg bij Jozef en Maria, omdat hij daar niet meer kan uithouden. Omdat hij walgt van alles wat er gebeurt in dat gezin, al gaat het voor het oog goed. Maar achter die gesloten deuren gaan er ook wel eens de nodige dingen mis bij Jozef en Maria, net als in elk ander huis, toch? En hij past er niet voor, maar hij past er tussen, omdat hij Immanuel wil zijn. Een schuldovernemende borg en middelaar. Die in aanraking komt met de zonde. Omdat hij de zonde op wil zoeken in het hol van de leeuw. De zonde in de ogen wil kijken. Het verdriet dat de zonde oproept in een gezin. Bij ouders. Bij broertjes. Bij zusjes. Wil zien en wil ervaren. Opdat ouders nu, als zij verdriet hebben om hun kinderen, of kinderen om hun ouders, het mogen leggen in het gebed bij één die kan zeggen, ik weet waar je het over hebt. Want ik woonde ook in een gezin. Van twee lieve ouders wellicht, Jozef en Maria, maar ze waren van dezelfde lak en pak gescheurd als u en ik. En ook daar ging het nodige mis. En ook daar zag je moeder worstelen om de boel bij elkaar te houden. Kinderen die niet in de zaligmaker geloofden. En de zaligmaker die steeds meer duidelijker in zicht kwam van Israël. En zo onder de mensen het woord ging verkondigen. Daarin leefde deze zaligmaker. Wat hebben wij dan als het gaat om de Heer Jezus Christus in deze tijd. Een machtig God aan onze zijde. Niet alleen als ouders, als vader, als moeder. Maar ook als kind van een vader en van een moeder. Dit kind heeft ook geleden onder vader en moeder. Die hem niet begrepen toen ze hem zochten. En hij in de tempel bleek te zijn. En zich daar thuis voelde in de diepst volmaakste zin van het woord. Omdat daar zijn hart lag, in het huis van zijn vader. Ze begrepen hem niet in zijn diepste gevoelens, in zijn liefde als zoon tot de Vader. En ze namen hem mee. Weg bij zijn vader vandaan. Terug naar Nazareth. Dat huis waar regelmatig de deuren klapten, de ramen rinkelden. Broers en zus, hun oudste broer niet geloofde. In die sfeer ging hij terug en was zijn ouders gehoorzaam. Hij beoefende daar gehoorzaamheid. Hij beoefende daar liefde. Om ook zo de zonde van kinderen voor hun ouders en de zonde van ouders voor hun kinderen op zich te nemen. Weg te dragen. Te brengen op de plaats van het gericht. De plaats waar dit kind tegen zijn vader zal zeggen: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Om alleen achter te blijven. In de Godverlatenheid. Verlaten uiteindelijk ook van zijn eigen vader. Om de zonde en schuld van ons als vaders, moeders, broertjes, zusjes, kinderen van ouders op zich te nemen en weg te dragen in het gericht. Zalig hij, voor wie vanmorgen mag gelden. Deze God is onze God. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen.